Goedemorgen allemaal. Laat een rechtvaardige God het onrecht op aarde zomaar gebeuren. Toen voorbij kwam in de serie wie hierover wilde spreken, heb ik wel 3 keer nagedacht of ik dit onderwerp op mij wilde nemen. Maar het raakte mij. Dus heb ik ja gezegd. En ik heb er spijt van en ik ben er blij mee. Ik vind het super spannend om hier te staan, zoals Bram al noemde. En ik zal zo meteen wel uitleggen waarom. Tsunami 2004. Een aardbeving in Syrië en Turkije. En nog veel meer van dat soort natuurgeweld. Bosbranden. Natuurbranden die hele dorpen wegvagen en overstromingen waardoor niemand zijn voeten droog houdt en mensen alles verliezen. En er is heel veel tegenstelling in de wereld. Mensen die bijna niks hebben en mensen met een hele volle tafel waarvan de hele boel in de prullenbak ook beëindigt. Oorlog, niet zo ver bij ons vandaan, Israël, Oekraïne, Rusland, Hamas, maar ook op veel andere plekken is oorlog, waarvan we misschien niet eens meer weten dat het er is. En mensen die helemaal niks hebben en mensen die zwemmen in het geld. Onrecht. Mensen die geen dak boven hun hoofd hebben. En op straat slapen. Vluchtelingen die huis en haard moeten verlaten. Kinderen die opgroeien in een wereld die niet veilig is. Waarin ouders elkaar naar het leven staan. Of waar kinderen mishandeld, misbruikt worden. Binnen het gezin, buiten het gezin of op stelselmatige wijze. Verhandeld worden als slaven in deze wereld. Ziekte, in welke vorm dan ook. Chronisch, kortdurend, levensbedreigend of mega-irritant. Depressie, angst, psychoses, schizofrenie, angst, stoornissen. Of mensen die op enig moment in hun leven het geheugen verliezen en niet meer weten wie ze zijn. En de familie herkent ze ook niet meer. En waarschijnlijk sla ik heel veel lijden over. En daar zit ook een beetje mijn stress. Is hoe kan ik ooit een toespraak houden als er zoveel onrecht is in deze wereld? Hoe kan ik recht doen aan een ieder in deze zaal of die thuis meekijkt, die misschien onrecht ervaart of die lijdt in deze wereld. Hoor ik je, zie ik je, kan ik invoelen met jou, in jouw situatie. Ik hoop het. Ik hoop dat ik met deze toespraak iets laat zien van wie God is in het lijden. Waar God is. In het lijden. Want eerlijk gezegd is voor mij wel een hoofdbreker geweest. In mijn spreekkamer heb ik heel veel onrecht gehoord. Heel veel mensen die lijden aan het leven. Die lijden aan wat ze is aangedaan. En dan kan je je afvragen, omdat er zoveel onrecht, kwaad en lijden bestaat, kan er geen rechtvaardige en liefdevolle God bestaan? Of, zoals een zekere filosoof Epicurus gezegd heeft, ofwel God wil het kwaad de wereld uithelpen en het lukt hem niet. Ofwel, hij kan het wel, maar hij wil het niet. Of hij kan het niet en wil het ook niet. Als hij het wel wil, maar niet kan, is hij krachteloos. En als hij het kan, maar niet wil, is hij boosaardig. Maar als God het kwaad zowel kan als wil verwijderen, hoe kan het kwaad dan bestaan in de wereld? En voor veel mensen in deze tijd is dit een van de redenen om niet in God te geloven. Op het moment dat jullie 22 of 23 december met Jules mee de stad ingaan, zal dit waarschijnlijk een vraag zijn die mensen kunnen stellen. Als er een God is, hoe dan? Hoe dan? Wat wij als christenen geloven, en ik hoop dat jullie het hier allemaal mee eens zijn. God bestaat. Punt. God is almachtig. Punt. God is alwetend. Punt. God is volkomen goed. Punt. En onrecht of kwaad bestaat. Punt. En de vraag is dan dus eigenlijk, kunnen al deze beweringen tegelijk waar zijn? En heel veel mensen in deze wereld die zeggen dus, nee, dat kan niet. Want ik denk dat kwaad en lijden geen bewijzen zijn tegen God. En dat wij als simpele mensen geen goede reden kunnen zien of bedenken waarom God iets laat gebeuren of iets toelaat. En dat betekent nog niet dat er dan ook geen reden kan zijn. En ik denk dat niemand blij is met tragische gebeurtenissen die in jouw leven gebeuren, zijn gebeurd. Maar als ik in ieder geval naar mijn moeilijkheden kijk in het leven, en die zijn er, maar niet in de mate waarom ik andere mensen heb gehoord over wat ze hebben meegemaakt. Maar die dingen die ik heb meegemaakt, die hebben mij wel gevormd tot de persoon die ik nu ben. En die hebben mij wel ontwikkeld, in positieve zin. En ik denk dat heel veel mensen dat kunnen beamen. Dat ze door de moeilijkheden in het leven gevormd zijn in een positieve zin. Dat ze karakter doorontwikkeld hebben, doorzettingsvermogen, liefde, begrip, dankbaarheid. En dat ze dat niet zouden willen missen. En veel mensen moeten ook toegeven dat ze het beste hebben verkregen door moeilijke en pijnlijke momenten in het leven. En dat ze dit nodig hebben gehad voor een beter of een goed leven. Vaak zie je dus dat mensen die veel onrecht hebben meegemaakt en lijden, de meest dankbare mensen zijn die je kunt treffen. Dus ik denk dat kwaad en lijden geen bewijzen zijn tegen God. Sterker nog, ik denk zelfs dat dit bewijzen zijn voor God. En het is iets wat Martin een paar weken geleden ook al aanhaalde als dienstbegeleider. Als je eigenlijk nadenkt over dat er zoveel onrecht in deze wereld is, zoveel kwaad, dan moet er toch ook een tegenstelling zijn. Dan moet er dus ook recht zijn en iets wat heel goed is. Maar als je niet in een God gelooft, waarop baseer je dan wat kwaad is? Of wat fout is? Of wat onrecht is? Er moet iets buiten jou zijn, buiten de mensheid zijn, die maatstaf is. Dus het feit dat je last hebt van onrecht, dat je last hebt van lijden, is voor mij een van de bewijzen dat er een God moet zijn. Want waar hebben we het anders over? En eigenlijk zeg ik daarmee ook dat degene die boos is op God vanwege het onrecht en daarom God vaarwel zegt, eigenlijk iets heel kroms doet. Want datgene waar je heel boos op bent om God geeft je reden om niet in God te geloven. Terwijl de enige reden waarom je boos bent op God is omdat er zoveel onrecht is. Ik hoop dat jullie de tegenstelling voelen. Dus het feit dat je dat zegt, betekent eigenlijk dat je gelooft dat er een God is. Dus ik denk dat het zelfs bewijzen zijn voor God. Want zoals C.S. Lewis zo mooi zei, als het universum zo slecht is, Hoe zijn mensen er dan ooit toegekomen om het aan de activiteit van een wijze en goede schepper toe te schrijven? Met andere woorden, als deze ideeën überhaupt in ons opkomen, dat wil zeggen het idee van het kwaad en dus van goedheid en van een God als oorsprong en standaard van goedheid, moet er een verklaring voor zijn. Dus of je nou gelooft of niet, voor mij is het een godsbewijs, maar ellende, lijden, onrecht is voor iedereen in deze wereld een probleem. God wegredeneren maakt het probleem niet kleiner. Ik denk zelfs alleen maar groter. God is almachtig. Dat geloof ik. En ik hoop u met mij. De Bijbel spreekt daar ook over. En almacht betekent macht om alles te kunnen doen. En we lezen dat ook in meerdere teksten. Ik heb er maar 3 opgeschreven, maar er zijn er meerdere die daarover verhalen. In Jeremia 32, vers 27. Zie, ik ben de Heere, de God van alle vlees. Zou ook maar iets voor mij te wonderlijk zijn? In Matthäus zegt Jezus, bij God zijn alle dingen mogelijk. En in Openbaring lezen we, ik ben de Alfa en de Omega, zegt de Heere God. Die is en die was en die komt, de Almachtige. En dan zijn er van die mensen, maar als God almachtig is, kan hij dan een steen maken die hij zelf niet op kan tillen? Denk je dan. Dat is raar. Dat is ook raar, dat is eigenlijk een non-vraag. God kan alles doen wat betekenis heeft. Wat mogelijk is en wat überhaupt ergens op slaat. Een steen kan niet onmetelijk groot zijn, want dan is het geen steen meer. Dus als iemand zegt, kan God een steen maken die hij zelf niet op kan tillen, dat is geen vraag. Hetzelfde als dat ik jullie vraag, kunnen jullie een cirkel tekenen die vierkant is? Wie kan dat? Nee, dat dacht ik al. Dus God is almachtig, ook al kan hij geen steen tillen, ook al kan hij niet een steen maken die hij zelf niet op kan tillen, omdat dat geen vraag is in zich. En ik zou daar zeggen, juist omdat God almachtig is, kan hij bepaalde dingen niet. God kan niet ophouden te bestaan. Hij kan zichzelf niet opheffen. Dat is een onmogelijkheid. Het is intrinsiek onmogelijk. Het bestaat niet. God is alwetend. Dat lezen we in Psalm 147, vers 5. Groot is onze Heer en geweldig in kracht. Zijn verstand is onbeperkt. Mijn verstand is zo beperkt. Ik weet niet hoe met jullie verstand zit, maar mijne komt bij lange na niet in de buurt van onbeperktheid. Ik weet niet eens of dat een Nederlands woord is, maar goed. En in Jesaja 46 lezen we, ik, dat is de Heer, die van den beginnen de afloop verkondig en van ouds wat nog niet geschied is. Wij mensen zijn naar zijn beeld geschapen. En een deel van de wereld gelooft dat wij afstammen van dieren. Ik zelf heb een andere mening. Maar het verschil tussen ons en dieren is in sommige aspecten niet eens zo groot. Maar het verschil tussen ons en God is gigantisch. Wij kunnen soms dingen doen om dieren het lijden wat minder te laten lijden. Soms moeten ze daarvoor iets doen. Een vaccinatie of zoiets waar ze last van hebben. Maar het verschil tussen ons en dieren is bij lange na niet het verschil tussen ons en God. En zou het zo kunnen zijn dat als God alwetend is, die niet alleen het heden kent, maar ook de toekomst, dat hij soms dingen laat gebeuren in zijn alwetendheid die goed zijn, ook al lijken ze op dat moment zelf slecht. Kan het zijn dat hij zelfs verschrikkelijke dingen toelaat, omdat ze op de lange termijn goed zouden kunnen zijn? Er is één voorbeeld waarin dat zo het geval is gebleken. Een van de allerergste dingen die er gebeurd is. En hoe dit leidde tot het allerbeste. En dan wijs ik naar het kruis. Een lijden van Gods Zoon op dat moment wat voor de wereld volslagen krankzinnig was. Wat voor goeds zou dat met zich mee kunnen brengen? Iemand die zonder schuld was. Die werd geslagen, gehoond, bespot, aan een kruis gehangen om te sterven. En nu, ongeveer 2000 jaar later, zitten jullie hier. Door dat wat daar gebeurd is aan het kruis. En niet alleen hier, wereldwijd, zitten mensen in kerken of thuis. En zijn ze onder de indruk van die verschrikkelijke gebeurtenis 2000 jaar geleden. Ik heb wel eens gedacht dat Jezus niet al het lijden heeft ervaren. En dat hing met name samen met mensen die verschrikkelijk misbruikt werden en daar nog dagelijks de enorme gevolgen van ondervinden. Hoe verkeerd was deze gedachte van mij? Ik ben ervan overtuigd geraakt dat God en Jezus al het lijden heeft ervaren aan dat kruis. En als je erover nadenkt, Jezus was in de eeuwigheid, van eeuwigheid af bij zijn vader. Ik kan me dat niet voorstellen. Eeuwigheid is namelijk heel, 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 heel lang. En met zijn vader en samen met de geest is er een drie-eenheid waar eerder over gesproken is. Die perfect is, was, zal zijn. Maar op dat moment dat Jezus naar de aarde kwam, zag hij zijn lijden voor zich. En dat deed hij niet 1, 2, 3. Nee, daar had hij het heel zwaar mee. Hij zei, ik voel me dodelijk bedroefd. En hij zei, Abba Vader, voor u is alles mogelijk. Neem deze beker weg van mij. Maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wil. En vlak voor zijn sterven roept Jezus uit, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En op dat moment droeg hij al het onrecht. Niet alleen het onrecht wat heden ten dagen plaatsvindt, maar ook het onrecht van gisteren, eergisteren en van alle dagen daarvoor. En van alle dagen die nog gaan komen. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik kan daar niet bij. God in zijn alwetendheid heeft iets verschrikkelijks laten gebeuren om er iets heel goeds van te laten komen. Het ultieme kwaad is omgezet tot het ultieme goed. Misschien is dat in ons leven ook wel eens zo, dat er verschrikkelijke dingen gebeuren, maar dat die ergens in de tijd iets goeds uitwerken. Ik weet het niet. God weet het wel. En ik denk dan ook dat God volkomen goed is. Ook dat lezen we in verschillende Bijbelteksten. Veel meer dan hier geschreven staan. In Nahum 1 vers 7 staat, de Heer is goed. Hij is tot een vesting op de dag van benauwdheid. En in Psalm 145 vers 17 lezen we, de Heer is rechtvaardig in al zijn wegen. Goedertieren in al zijn werken. Daar zit geen twijfel in. Rechtvaardig, goedertieren in alles. En in Marcus lezen we, en Jezus zei tegen hem, waarom noemt u mij goed? Niemand is goed behalve één, namelijk God. En ik denk dat het zo zou kunnen zijn dat Gods goedheid anders is dan de onze, maar niet totaal anders. Het is net zoals dat ik een cirkel probeer te tekenen ten opzichte van een cirkel die God tekent. Dan zonder gebruik van een passer wel te verstaan. Dus ja, we hebben een gevoel van goedheid, van wat goed is en wat fout is. Dat zit in ons. Ik denk dat dat in ons gemaakt is door God. Maar het is anders dan de goedheid van God. En ik denk dat God in zijn volkomen goedheid en in zijn grote liefde ook de vrije wil heeft geschapen. Sterker nog, ik denk dat die twee niet los van elkaar kunnen bestaan. Liefde en vrije wil gaan hand in hand. Want stel je voor dat God in zou grijpen bij elk moment van onrecht. Wanneer zou dat dan zijn? Stel je voor dat ik iemand met een stok zijn hoofd wil inslaan omdat ik boos op hem ben. En ik sla en dan verandert de stok in een ballon. En dan moet iemand lachen omdat ik hem wil slaan met een ballon waar hij geen pijn aan ondervindt. Of als ik iets onaardigs wil zeggen tegen een van jullie, dan probeer ik wel te zeggen. Mijn woorden komen niet, want de geluidsgolven gehoorzamen niet naar mijn wil, want dat mag niet, het is niet goed. Of zou ik überhaupt die gedachten niet eens kunnen krijgen? En zouden mijn hersencellen weigeren om iets slechts te doen, omdat dat niet kan? Wanneer zou God in moeten grijpen? Dus ik denk dat God niet het kwaad schiep, maar wel de mogelijkheid dat kwaad geschieden zou kunnen. Want wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor het onrecht? Ben ik een slecht mens die goede dingen doet, of ben ik een goed mens die slechte dingen doet? Ik denk dat de wereld naar mij kijkt en zegt, oh, Steven, nou, hij is wel een prima man. Goede ding zal af en toe wel eens wat fout doen, maar nog geen antecedenten bij de politie, dus zal wel goed zijn. Misschien een enkele verkeersboete. Of ben ik een slecht mens die goede dingen doet? Ik denk dat ik naar mezelf kijk als een slecht mens die goede dingen doet. En ik denk dat God ook zo naar mij kijkt. Voordat ik Jezus leerde kennen. Maar wie is verantwoordelijk voor het onrecht? Ik, jullie, wij. Lezen we onder andere in Romeinen 3 vers 10 tot en met 20. En ik lees Romeinen 3 vers 10 tot 12. Daar zegt Paulus, gelijk geschreven staat, niemand is rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, niemand die God ernstig zoekt. Allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die doet wat goed is, zelfs niet één. Dat wordt onder andere gerefereerd aan de psalmen die ik daar heb opgeschreven. Ik denk dat de overgrote meerderheid van het lijden veroorzaakt wordt door mensen zoals ik. Mensen zoals jullie. Omdat wij kwaad kunnen doen. Omdat wij die vrije wil hebben gekregen van een liefdevolle God. En nog iemand anders die verantwoordelijk is voor heel veel onrecht. De tegenstander van God. Ook wel genaamd de duivel of de Satan. En in Johannes 8 vers 44 zegt Jezus, gij hebt de duivel tot vader. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Hij is een leugenaar en de vader der leugen. En in 1 Petrus 5 vers 8 lezen we, word nuchter en waakzaam, uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Dat is het enige doel van de duivel. Roven, plunderen, slachten, vermoorden. Mensen weghouden bij God. En het boek Job laat dat ook zien. De duivel vraagt aan God, mag ik dingen afpakken van Job? En God geeft hem die mogelijkheid. En over het boek Job kan je heel veel preken houden. Ik ga daar nu verder niet in. Maar daarin zie je in ieder geval dat God ruimte laat. Maar de duivel is die het doet. Dus wat wij geloven. God bestaat en God is almachtig, en God is alwetend, en God is volkomen goed en kwaad bestaat. Kunnen al deze beweringen waar zijn? Ik denk ja. En daarmee zie je dus dat de menselijke filosofie tekort schiet. En ik denk zelfs dat de christelijke leer, christendom, eigenlijk de enige wereldvisie is of het enige geloof is die consequent een zinvol antwoord heeft op het probleem van het lijden. Het probleem van het onrecht. Wij dienen een God die op deze aarde geleefd heeft. En verleiding, honger, dorst, vervolging, rouw, eenzaamheid, marteling, afwijzing en zelfs de doodstraf doorstaan heeft. En als iemand dan vraagt hoeveel God het kan schelen, dan zeggen wij zoveel. En we wijzen naar het kruis. Maar dan nog, laat God mensen er zomaar mee wegkomen. Ik hou van wraakfilms. Ja, guilty pleasure. Ik hou van mannen, zijn ook vrouwenfilms, ik heb even mannenfilms uitgekozen, deze heb ik gezien. Ik hou van mannen die onrecht proberen recht te maken. Die opkomen voor de zwakken. Maar, zullen jullie denken, en dat denk ik zelf ook wel, is dit dan de manier? Oog om oog, tand om tand. Hoe kijkt God? Ik denk niet dat dit de manier is. Mensen komen niet weg met dat wat ze gedaan hebben. Mensen die jou iets hebben aangedaan, komen daar niet mee weg. Dat lezen we in Nahum. Een naijverig God en een wreker is de Heere. Een wreker is de Heere. En zeer grimmig. Een wreker is de Heere voor zijn tegenstanders. Hij handhaaft zijn toorn jegens zijn vijanden. De Heere is geduldig, maar groot van kracht. En hij houdt de schuldige zeker niet voor onschuldig. Dat wat jou is aangedaan, is God niet ontgaan. God weet het, God kent het, God heeft het gezien. En in Romeinen 12, vers 19 staat, ook speciaal voor mij en voor al die mannen die je net zag in de films, wreek uzelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, spreekt de Heere, staat in Romeinen 12, vers 19. Dus nee, mensen komen er niet mee weg. Maar, gelukkig, gelukkig. Jezus is gekomen. Niet om deze wereld te veroordelen, mensen te veroordelen, maar om ze te redden. Wat we ook lezen in 2 Petrus 3, vers 9. De Heere vertraagt de belofte niet, maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. God zoekt onrechtvaardige mensen. God zoekt ook degene die jou zoveel onrecht heeft aangedaan. Hij wil ze redden. Daarom vallen ze niet dood neer. God heeft ook hun lief, hoe moeilijk dat soms ook is om te snappen of om te vatten. Johannes 3, vers 16 en 17 en verder. Heel bekend. In vers 17 lezen we, want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden omdat hij de wereld veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden worden. God is geduldig, want hij heeft liefde voor iedereen. En hij wil mensen genade geven. Ja, en hoe zit het dan met mijn lijden, met jouw lijden? Ik denk dat heel veel lijden veroorzaakt worden door keuzes die wij maken of door keuzes die andere mensen maken. En ik had al eerder gezegd waarom ik denk dat God niet ingrijpt. Ik denk daarmee dat het ook onderdeel is van ons mens zijn. In de Matthäus 5, vers 44 lezen we: maar ik zeg u, heb uw vijanden lief en bid voor wie u vervolgen, omdat gij kinderen mocht zijn van uw Vader die in de hemel is. Want hij laat zijn zon opgaan over bozen en goeden en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Ik dacht wel, het zou toch fantastisch zijn, hè? Als christenen nooit zouden lijden en alle niet-christenen wel. Nou, volgens mij zou meteen iedereen zich tot het christendom bekeren. Dan zou het ook niet zo moeilijk zijn. Maar dat is niet hoe het is. Ook wij maken onrecht mee. Ook wij maken lijden mee. Soms wordt lijden ook gebruikt als een kastijding. Mooi oud-Nederlands woord. In Psalm 119 lezen we: voordat ik verdrukt werd, dwaalde ik, maar nu neem ik uw woord in acht. Of zoals in de basisbijbel zo mooi staat: toen ik me niet aan uw wet had gehouden, kwam ik in moeilijkheden. Maar nu houd ik me aan uw wet. En soms is het heel duidelijk. Ik keek laatst bureau Rotterdam met mijn vrouw en er was iemand op straat neergeschoten. En er bleek dat dat met een drugsdeal te maken had. Ja, als je in die wereld begeeft, zal iedereen zeggen: ja, hey, hè, eigen schuld, dikke bult. Soms is het heel duidelijk, soms is het niet zo duidelijk. Ik vind het heel mooi, C.S. Lewis, die stelde: God fluistert tot ons in onze genoegens, spreekt tot ons in ons geweten, maar schreeuwt tot ons in onze pijn. Het is zijn megafoon waarmee hij een dove wereld wakker wil maken. Ik zei er eerder al dat veel mensen door lijden karakter ontwikkelen. En dat lees ik ook heel mooi in Romeinen 5, vers 3 tot 4. Wij roemen ook in de verdrukkingen, daar wij weten dat de verdrukking volharding uitwerkt en de volharding beproefdheid en de beproefdheid hoop. God kan ook lijden gebruiken tot zijn eer. Dat lezen we heel mooi. Als Jozef tegen zijn broers iets zegt. Jozef werd door zijn broers verkocht als slaaf, voor dood achtergelaten, of eigenlijk gezegd dat hij dood was tegen zijn vader, kwam vervolgens als slaaf te werken, werd daar onterecht beschuldigd, kwam in de gevangenis terecht. Een hoop ellende en onrecht maakte hij mee. Gelukkig aan het einde komt het goed en hij zegt dan ook tegen zijn broers: gij hebt wel kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht. Ten einde te doen zoals heden het geval is, een groot volk in leven te behouden. Toen ik dat las, dacht ik: hoe mooi is dat ook eigenlijk een parallel met het lijden van Jezus. Iemand die lijden onderging en uiteindelijk daardoor een groot volk redde. En in Romeinen 8 lezen we: wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God lief hebben, die volgens zijn voornemen geroepen zijn. En ik denk ook dat lijden van een kosmische betekenis kan zijn. Klinkt misschien een beetje vaag, maar ik denk daarbij aan Job, wat daarin beschreven staat. En veel meer nog, het sterven van Jezus aan het kruis. Gelukkig zijn er ook heel veel beloften die God doet in zijn woord rondom lijden en onrechtvaardigheid. Staan er hier een vijftal opgenoemd. Jullie kunnen ze zelf lezen. Het Bijbelse perspectief op lijden is uiteindelijk opstanding. En dat is niet een toekomst die slechts troost is voor lijden en verdriet in het leven dat we nooit hebben gehad, maar een herstel van het leven dat je altijd hebt gewild. De ultieme overwinning op onrecht en lijden. Dus ik kom tot mijn conclusie. God is. God is almachtig. God is alwetend. En God is goed. En ja, lijden en onrecht wordt toegelaten in Gods oneindige wijsheid. Waarbij hij zelf ook het onderwerp van lijden is geweest. Waarbij we mogen uitzien naar een, ik denk, fantastische eeuwigheid bij hem. Ik vond dit wel een mooi plaatje. Trusting God is good when life is not. En dat is niet altijd makkelijk. Maar ik denk dat we daarop mogen bouwen. Mocht je meer willen weten over dit onderwerp of willen lezen, dan kan ik deze boeken aanraden. Het zijn niet allemaal makkelijke boeken om te lezen, maar ik denk dat ze je kunnen helpen als je met dit thema worstelt en deze toespraak was niet genoeg of niet duidelijk genoeg. Dan kan je daar uit putten. En bovenal natuurlijk uit Gods enorm rijke woord. Ik wil met jullie naar een lied luisteren. Die zal afgespeeld worden. En ik vind het een heel mooi en toepasselijk lied.
Where every light, every shadow is uncovered by God.